Gemeente des Heren, het gaat in het vijfde hoofdstuk van het boek Daniël, dat in deze maanden onze aandacht vraagt voor zijn boeiende profetieën en zijn apocalyptische spreken over de val van Babel. En als u wat thuis bent in de Bijbel en u herinnert wat we al een en andermaal tegen elkaar gezegd hebben een aantal weken geleden, dat er zoveel verband is tussen het Oudtestamentische boek Daniël en het Nieuwtestamentische boek Openbaring, dan hoort u tegelijkertijd al de echo van wat we in dit hoofdstuk lezen, opklinken in die Openbaring, als daar de jubel klinkt, gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat van de wijnharenhoererij dronken geworden is. En dan verstaat u wat in dit hoofdstuk ons wordt geboodschapt. Dat vindt zijn vervulling en zijn volmaking straks in de dag van het gericht. God doet Babel, de stad van de mens, de stad van de wereld die zich tegen God verheft en die zijn banden wil verscheuren, vergaan. Zijn macht wordt gebroken, zijn rijkdom verbleekt. En de ruïnes van het machtige Babylon, van waaruit eens de oude wereld werd geregeerd, zijn een bevestiging van het spreken van de Heere en van de psalmen die we vanmorgen mogen zingen. De Heere zal opstaan en zijn haters zullen verstrooid worden. Hij komt om de aarde te richten. Och, zeggen heel velen vandaag, dat is een boodschap die we al zo lang hebben gehoord, en toen en nu is het altijd maar hetzelfde gebleven, de verandert toch nooit wat. Och, denken meerderen ook in het midden van de gemeente, al zullen ze het niet hardop zeggen, het zal allemaal nog wel wat meevallen, want sinds de dagen van Noach gaat alles zomaar zo'n beetje zijn gewone gang in deze wereld. Maar dan mag ik vanmorgen tegen die mensen die een vraagteken zetten achter de boodschap van het komende gericht, zeggen, wil je het nou zien? Als je het nou niet zo gelooft, wil je het dan zien? Neem dan eens een keer de moeite. En neem dan eens een keer een retourtje naar Irak. En ga dan eens een keer in dat tweestromenland kijken bij de ruïnes van die eens zo machtige wereldstad Babylon. En je zult het met je eigen ogen kunnen zien. Daar, op dat stukje van de wereld. God die doet wat hij zegt. Werkelijk waar. Hij doet wat hij zegt. In zijn beloften en in zijn bedreiging. En weet je wat nou zo merkwaardig is? In dat oordeel dat God doet komen over de stad van de mens, speelt de zonde van de nalatigheid zo'n grote rol. Niet de zonde van bedrijf, maar van de nalatigheid. Trouwens, dat kunnen we weten, want dat vinden we door de hele Bijbel heen. Dat vindt u in de geschiedenis van koning Saul. Omdat u niet gehoorzaamd hebt aan de stem van de Heere. Daarom heeft de Heere u verworpen dat u geen koning over Israël zou zijn. En tegen Israël dat omkomt in de woestijn wordt het gezegd. Omdat u niet geloofd hebt de belofte van God. Daarom zult u in Kanaan niet binnengaan. En in het Nieuwe Testament klinkt het nog zoveel duidelijker. Wie niet gelooft, die is al reden veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de enige geboren zoon van God. En de rechter in de gelijkenis die door de mond van de Heere Jezus zelf is gesproken. Die zegt het tegen hen die verwezen worden naar de eeuwige verdoemenis. Gaat heen, gij gevloekte naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt me niet gevoed. Ik ben dorstig geweest. En je hebt me niet te drinken gegeven, naakt, en je hebt me niet gekleed, ziek, en je hebt me niet bezocht, in de gevangenis, en je bent niet tot me gekomen. We kunnen het weten, gemeente, als we leven bij de Bijbel. De zonde van de nalatigheid speelt een grote rol in het gericht van God. Weten we het ook? We worden er vanmorgen heel duidelijk bij bepaald. We horen namelijk in ons teksthoofdstuk Gods geheimschrift in de feestzaal van Belsasar. En we letten op de aanleiding tot de inhoud van en het antwoord op dit geheimschrift. Gods geheimschrift in de feestzaal van Belsasar. De aanleiding tot de inhoud van het antwoord op dit geheimschrift. Vanmorgen, gemeente, neemt Gods woord ons dus hier in de kerk mee naar de feestzaal van de wereld. Dat is een hele merkwaardige zaak. Dat we vanmorgen in de kerk waarin we zojuist gezongen hebben, ik waar liever in mijn bondsgods woning een dorpelwachter dan gewend aan de ijdele vreugde in bozen tent. Door dat woord van de Heere worden meegenomen dat de Heere zegt, kom eens mee. We gaan vanmorgen op bezoek, jongeren en ouderen, in de feestzaal van de wereld. Tenminste, en dat moet ik er voor alle eerlijkheid wel bij zeggen, en ik hoop dat u dat erg merkwaardig vindt. En dat u meent wat u aan het begin van deze dienst gezongen hebt, dat u inderdaad liever een dorpelwachter bent in het huis van God dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. En ik hoop dat het niet zo is, ouderen en jongeren, dat u vanmorgen in de kerk zegt, oh, maar wat wij dan gaan doen als we naar de feestzaal van de wereld gaan, dat betekent alleen maar dat we vanuit de kerk weer teruggaan waar we net vandaan zijn gekomen. Gisteravond zijn we er immers nog geweest in die feestzaal van de wereld. En we hebben meegedanst en we hebben meegedronken op de muziek en van de wijn van deze wereld. We gaan alleen maar weer de weg terug van de zaterdagavond naar de zondagmorgen, vice versa. Ik hoop niet dat dat het geval is. En ik hoop inderdaad dat ouderen en jongeren er vanmorgen toch wel een beetje vreemd van opkijken dat Gods woord zegt, nou ga nou maar eens mee. Nou gaan we naar de feestzaal van de wereld. We gaan daar samen een kijkje nemen. Want dan brengt dat woord ons vanmorgen, dat leest u in het begin van Daniel 5. De koning Belsasar maakte een grote maaltijd. En de elite van Babel is aanwezig, zijn 1000 geweldigen. En er is eten in overvloed en drinken is er nog veel meer. Maar ja, zegt iemand die eigenlijk al geneigd is om een beetje in de reden te vallen. Ja, maar dominee, mag dat dan niet? En moet een christen dan altijd in het zwart gekleed gaan? En moet hij dan altijd met een somber gezicht naar beneden lopen? En overal maar afstand van houden? Mag je dan nooit eens een keer een feestje bouwen als daar nou aanleiding toe is? Ja, maar dan zou ik zeggen, let nou eerst eens even op de omstandigheden waaronder koning Belsasar zijn feest gaat houden. Die Belsasar, en dat moet ik dan eventjes vertellen voor alle duidelijkheid, dat is niet de zoon van Nebukadnezar. Er staat wel dat Nebukadnezar zijn vader is, maar in het Hebreeuwse spreken kan dat nog van iemand die honderden jaren geleden is overleden. De Joden noemen Abraham hun vader, maar je vader, dat kan je grootvader, dat kan je overgrootvader zijn. Dat kan een voorvader zijn uit je geslacht. Het betekent alleen maar je bent een afstammeling van hem. Nou, Belsasar is niet de zoon van Nebukadnezar, maar de kleinzoon van Nebukadnezar. Hij is namelijk de zoon van Nabonid. En die Nabonid, dat is een merkwaardige figuur. Die is zijn vader Nebukadnezar opgevolgd op de troon van Babel. Maar die Nabonid, dat was nou een echte studeerkamergeleerde die liever in de bibliotheek van Babel zat te snuffelen in de oude kleitabletten van koning Hammurabi, dan dat hij op de troon zat te regeren en zich bezig moest houden met oorlog voeren en met recht spreken en met al die dingen die hem helemaal niet interesseerden. En hij heeft op een gegeven ogenblik tegen zijn zoon gezegd, Belsasar, jongen, als jij nou de regering van me overneemt, dan kan ik mooi daar in de bibliotheek blijven zitten en dan kan ik daar hartelijk studeren. En Belsasar die zinde dat wel. En in Daniel 5 is het dan zover dat we ondertussen 20 jaar zijn na het overlijden van Nebukadnezar. En Daniel, de man die zo'n belangrijke rol heeft gespeeld tijdens de regering van Nebukadnezar, is ondertussen een vergeten figuur geworden. Hij leeft nog wel ergens in de buurt van het paleis, zoals zo aanstond zal blijken, maar er is niemand meer die naar hem omkijkt en heeft vermoedelijk niet eens een uitnodiging gekregen voor het feest, waarmee ik heus niet zeggen wil dat hij die uitnodiging zou hebben aanvaard. Kijk, en in die dagen van Belsasar, die dus eigenlijk de tweede is in het koninkrijk van Babel, vandaar dat hij tegen Daniel zegt, als je de tekenen kunt verklaren, dan word jij de derde, je zult onmiddellijk op me volgen. In die dagen van Belsasar is er weinig reden. Ze hebben het grootste deel van het geweldige wereldrijk van Babel al veroverd. Zelfs de stad Babel is al in hun handen gevallen. Alleen de eigenlijke burg waarop de koninklijke paleizen en gebouwen staan, is toch in de handen van de Babyloniërs. En daar viert dan die Belsasar feest en bevindt zich de feestzaal van de wereld, terwijl buiten de soldaten op de muren staan om een leven te geven voor een hopeloze zaak, terwijl vader Nabon niet al in handen van de vijanden is, en het niet lang meer zal duren of de laatste vesting van de Babyloniërs zal vallen. En er is geen enkele reden tot optimisme. Er is geen enkele reden om nog te verwachten dat Belsasar zich uit die benarde situatie zal kunnen redden. Hij is een verloren man en zijn koninkrijk is een verloren rijk. En toch viert Belsasar feest. Bij een dreigende, onontkoombare ondergang. En toch drinkt Belsasar zijn wijn en danst hij met zijn vrouwen en met zijn groten en met zijn bijwijven, terwijl hij op de rand van de afgrond staat en elk ogenblik dat laatste stukje rots kan afbrokkelen, zodat hij naar beneden valt en neerstort in de eeuwige verwoesting. En als ik daarbij dan eerst even mag wachten, gemeente, dan zeg ik, kijk, dat is nou typerend voor de wereld. En ik hoop dat vanmorgen in het bijzonder de jongelui, maar de ouderen toch ook vooral niet minder goed luisteren. Dat is nou typerend voor de wereld, jonge mensen. De wereld die vergaat niet onmiddellijk van angst als het oordeel komt. Die angst die leeft al op de achtergrond en die angst die komt er tenslotte wel een keer uit wanneer de rechter gaat verschijnen en ze moeten roepen naar de bergen en de heuvelen, valt op ons. Maar terwijl het oordeel naderbij komt en onafwendbaar is, zegt die wereld alleen maar laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven we. Dat is de wereld. Net als in de dagen van de zondvloed, ze aten en ze dronken totdat de zondvloed kwam en allen verdierf. Net als in Sodom en Gomorra, ze aten en ze dronken en ze vierden feest en ze pleegden hoererij. Tot op het moment dat er vuur van de hemel regende en allen verteerde. Dat is de wereld tegen de dag van het gericht. De laatste acte van de wereldgeschiedenis, gemeente, is dat de wereld feest viert. Feest. Waarbij gelachen wordt en gezongen. Feest. Waarbij de wijn met stromen vloeit. Feest dat je aantrekt. Feest dat een geweldige zuigkracht uitoefent. Feest voor jong en voor oud dat zegt, je kan lekker vrij zijn, je kan je lekker uitleven, je kan lekker doen waar je zelf zin aan hebt, je kan dus lekker los zijn. Nou ja, morgen sterven we. Maar juist daarom vieren we feest, want dan hoeven we er niet aan te denken. Morgen sterven we. Niet over praten, we vieren feest. Dat is nou die wereld waar ons hart zo naar kan doen.
Dat is nou die wereld waar jouw hart zo naar kan trekken, mijn jongen, mijn meisje. Is dat niet geweldig dwaas? Is niet verschrikkelijk armzalig? Geniet. Grijpen wat je grijpen kunt. Pakken wat je pakken kunt. Maar het is inderdaad met Psalm 84 de ijdele vreugd, zinloos, leeg, het heeft geen waarde, morgen sterven we en daarna. Ik lees nog wat. Bij dat feest worden de vaten gehaald uit de tempel van Jeruzalem en de Bijbelschrijver tekent er heel nadrukkelijk bij aan uit het huis van God. Met andere woorden, Gods woord zegt, je moet niet vergeten, die vaten die ze daar gebruiken op het feest van de wereld, die zijn van de Heere zelf, die zijn hem toegewijd, die zijn afgezonderd voor zijn dienst. Nebukadnezar had ze meegenomen destijds toen hij Jeruzalem had veroverd, maar hij had ze niet gebruikt, hij had ze gezet in een van de koninklijke archieven waar je al de schatten en rijkdommen uit de tempels van de goden van de volken kon vinden. Maar hij was er van afgebleven, zelfs Nebukadnezar was er een beetje benauwd van. Trouwens, je leest van Nebukadnezar toch nog wel wat eerbied voor de goden van de andere volken. Voor al die goden was er in de ecumenische godengalerij van het Babel van Nebukadnezar wel een plaatsje ingeruimd. En je moest er toch een beetje voorzichtig mee omgaan. En daarom waren al die vaten uit het huis des Heren, die kannen en die bekers ergens apart opgeborgen en niemand kwam er aan. Maar nu in de dagen van zijn kleinzoon Belshazzar, nu worden ze ontheiligd. Ze worden gehaald ter opluistering van het feest en de mensen, ze drinken eruit en ze spotten ermee. En het stervende Babel braakt daarin zijn haat en zijn verachting uit over die God van Israël die meent dat hij machtig is. Die God van Israël voor wie koning Nebukadnezar nog wel eens een keer gebogen had. Stervende Babel laat zien dat het met die God geen rekening wenst te houden. Dat het die God veracht, dat het die God versmaat. Dat het met die God er spot op de rand van de afgrond. Daagt de wereld God uit. Sart de wereld de God des hemels en der aarde. En dan moeten we weer zeggen, gemeente, ook dat is typerend. In de laatste dagen, zegt Gods woord, zal de wetsverachting toenemen. En zal de zonde steeds intenser en steeds bewuster worden geleefd. In opzettelijke en duidelijke ontheiliging van God en zijn verordeningen en zijn inzettingen. De wereld tast het heilige aan. Het heilige. Bijvoorbeeld het leven in de moederschool. Bijvoorbeeld de gave van het huwelijk. Bijvoorbeeld de inzettingen van God voor de staat en voor de maatschappij. Het leven van de ander. Zoals dat gebeurt door de misdadigers van wie deze week de kranten hebben volgestaan. En die ondertussen een veel grotere aanhang hebben. En daarin gestimuleerd worden ten diepste door instellingen als het wereldsocialisme. Waarvan de uil in Nederland een propagandist is. De wereld die voedt de haat tegen God en zijn gezalfde. Langzaam maar zeker zo ver op totdat ze zal uitlaaien in een laatste uitbarsting van haat en van geweld tegen die God die in de hemel niet te bereiken is, maar die daarom aangevallen zal worden in zijn bezittingen op aarde en in zijn volk op aarde. In het Babel van Belshazzar drinken ze nog uit de vaten van de heilige God. In het Babel van de openbaring worden ze dronken van het bloed van de heiligen en worden... Gaat men zich vergrijpen aan Gods getuigen. En wat is het nodig, gemeente, dat te zien en dat door te hebben. In die wereld leven we. En naar die situatie groeien we hoe langer hoe meer. In deze verrotte, door en door verworven en verworden wereld toe.
En dan gebeurt het.
Dan gebeurt het. God last een eigen onderdeel in. In het feestprogramma van koning Belshazzar. En hij verstoort zo dat feest.
Straks dat programma van de zonderschool laten zien. Dat is een heel ander programma dan dat feestprogramma van Belshazzar. Belshazzar had ook allerlei punten op zijn programma gezet. En eens midden erin en dwars er doorheen schrijft God zijn programmapunt.
Hoog aan de wand tegenover zich ziet Belshazzar plotseling een hand. Een hand die schrijft. En er komen tekens. Zwarte tekens op een witte muur. En de koning die net nog lachte om een mop die hem verteld werd. En die net nog eens een keer had laten zien, kijk, ik drink nou uit die beker die eigenlijk voor die God van Israël bestemd was. Verstijf. En hij wordt wezenloos van angst en in de stil geworden feestzaal hoor je alleen nog maar het klapperen van de tanden en het knikken van de bevende knieën van de koning en zijn geweldige. En dan klinkt er in de feestzaal de schreeuw om de tovenaars, net zoals zijn grootvader altijd weer had gedaan, om de sterrenkijkers, om de wichelaars, om de galdeeën. En dan wordt er geroepen van alle kanten vanuit de paleisburg, altijd maar weer die tovenaars, die mensen, die stumpers, die niet één keer uitkomst hebben kunnen bieden nog, als het echt nodig is. Ach, dat is ook weer een stukje wereldse tragiek, en ook weer een stukje typering van de wereldgemeente, en van de dwaasheid van de wereld, dat die wereld die de naam van de God van Israël niet wil horen en niet wil geloven. Dat die wereld altijd maar weer met zijn hoofd tegen diezelfde muur wil oplopen. En altijd maar weer het probeert bij de sterrenkijkers en bij de horoscopisten en bij de paragnosten. Toen in hun dagen en nu in onze dagen nog net zo. U had het na een aantal hoofdstukken uit het boek van Daniël al wel verwacht. De wijzen van Babel hebben geen antwoord en ze komen er niet uit. En dan wordt eindelijk Daniël weer geroepen. Daniël, wiens naam uit de vergetelheid naar voren wordt gebracht door de koninginmoeder die het zich herinnert uit het verleden, Daniël de Wijze, in wie de geest van de heilige goden is. En Daniël komt. En Daniël leest. Wat die hand daar heeft geschreven. Zwarte tekens tegen een wit gekalkte muur. Het is vermoedelijk zo gemeente dat daar 5 letters hebben gestaan op die muur. Misschien wel 5 Hebreeuwse letters. Letters die stuk voor stuk aanduidingen zijn van bepaalde maten. Daar heeft vermoedelijk er op die muur gestaan. En nou zeg ik het maar even met onze eigen alfabetische letters. Een M. En nog een M. En daarna een T. En daarna een P. En nog een keer een P. Dubbel M, T, dubbel P. Menee, menee, te keel, oefarsien. Oefarsien, dat is het meervoud van Peres. Dus 2 keer die letter P. En dan geeft Daniël er tegelijkertijd, en dat is een opdracht van de levende God aan hem geweest, de uitleg erbij. Dan zegt die koning, daar staat meneer. Weet u wat dat betekent, koning? God heeft uw dagen geteld, hij heeft uw koninkrijk geteld, hij heeft uw daden geteld, hij heeft uw gedachten geteld. God de Heere is vanavond eens begonnen om dat allemaal eens op een rijtje te zetten, dat allemaal eens onder elkaar te schrijven, uw daden en uw gedachten, alles wat er in uw leven is gepasseerd, om eens te zien, wat komt er nou uit, en slotte, is er een batig saldo, of is er een tekort? Blijft uw koning in de rode cijfers steken, of loopt het nog goed af? God heeft u geteld, o koning. Maar zegt Daniël, daar staat ook dat woordje te keel, want God telt niet alleen, maar God die weegt ook. En hij doet dat anders dan de wereld. Anders ook dan wij kerkmensen dat soms doen. Wij noemen iemand soms wel eens een gewichtige man. Wij vinden iemand als Den Uyl toch wel een gewichtige man. En wij vinden die bondskanselier in Duitsland in zijn benarde situatie van de afgelopen week toch wel een gewichtige man. Maar God die oordeelt heel anders, want God weegt heel anders. God heeft namelijk zijn eigen goddelijke weegschaal die getoetst is aan het goddelijke recht en die geëikt is in de hemel. En als wij soms iemand een gewichtig man noemen, schrijft God onder zijn leven te licht bevond. Want het gaat God om de inhoud van dat leven. En het gaat God om de vrucht van dat leven voor hem. En dan kan een in onze ogen wel besteed leven, in zijn ogen zinloos zijn. En dan kunnen wij soms op het graf van iemand zetten, haar leven was dienen. Terwijl God erop zet, haar leven was leeg. En dan kunnen wij soms op het leven van iemand aan het eind van dat leven schrijven. Ze heeft veel betekend en God zegt, hij betekent in mijn ogen niets waardeloos. God legt het in zijn schaal. En toen God dat leven van Belsasar in zijn weegschaal ging wegen, toen sloeg de schaal naar de andere kant door. Toen werd Belsasar te licht bevonden. Koning, er staat de keel. U bent gebogen. En wat gebeurt daarmee? Wel, dat zeggen dan die laatste twee letters, Ufarsi. Dat wil zeggen eigenlijk aan stuk. Wat doe je met iets dat waardeloos is? Dat gooi je weg zodat het aan stukken valt. Wat doe je met iets dat je niet meer gebruiken kunt? Dat gooi je aan de kant en het kan je niet schelen hoeveel stukken en brokken ervan overblijven. Want het gaat toch met de vuilniswagen straks naar het vuur waarin het wordt verbrand. Wat doe je met een boom die onvruchtbaar is? Die hou je om, die kap je aan stukken. Wat doe je met iets dat zijn doel heeft gemist? Dat schrijf je af, dat noem je schadepost, daarvan zeg je het is mislukt, vernietig het maar, God werpt het weg. Zo doet God met Baal, zo doet God met Belsasar. En waarom? Dat wordt nou toch wel een belangrijke vraag, gemeente, want u voelt wel aan, dit komt straks ook naar ons toe. Waarom zegt God tegen die Belsasar, u bent geteld, u bent gevolgen, u bent te licht bevonden, u gaat aan stukken, u wordt weggegooid. Waarom? Wel, Daniel heeft het precies gezegd, hem, die God in wiens hand uw adem en bij wie al uw paden zijn, hem hebt gij niet verheerlijkt. Toen verscheen die hand. En die letters op de muur. Dat is het, gemeente. Oh, er zal met die Belsasar heus wel meer in de hand zijn geweest. Want dat lijkt alles bij elkaar niet zo'n brave figuur en niet zo'n beste koning te zijn geweest. Maar alles wat er met die Belsasar in zijn lange leven van feest vieren en de bloemetjes buiten zetten aan de hand is geweest, dat wordt in dit hoofdstuk niet genoemd. Alleen maar dit. Hem, o koning, hem hebt ge niet verheerd. Toen verscheen die hand. Daarom dat oordeel. En dan zegt mijn tekst, zo is het nou op de jongste dag, gemeente. En zo is het nou in het gericht. Hij verwerpt die hij goddeloos bevindt. Dat wil zeggen, en let daar nou alsjeblieft goed op vanmorgen, want dat is de kern van de Bijbelse boodschap hier. Hen die goddeloos hebben geleefd, dat wil zeggen, die hebben nagelaten om God te eren. Die hebben nagelaten om God te dienen. Dat is ten diepste het vonnis over allen die verloren gaan. Hen hebt ge niet verheerlijkt, hebt God niet gegeven waar hij recht op had, wat hem toekwam. En daarom bent u een mislukkeling. En daarom bent u een misdadiger. En daarom gaat u naar het eeuwige vuur. Ja, maar zegt iemand die Belsasar, die heidense koning, wat kon die eraan doen? Er is geen verontschuldiging, gemeente. Want Daniel heeft verteld van Nebukadnezar en van wat Nebukadnezar overkomen is in hoofdstuk 4, dat hij van een koning tot een beest werd. En hij zegt dan, dat alles wist uw koning Belshazzar, u hebt het geweten, u hebt ervan gehoord, u hebt het zelf uiteindelijk nog meegemaakt. En toch hebt ge u niet vernederd en God de eer gegeven. Zij maar gebeuren. Klinklare oordeel spreekt midden in de feestzaal. Zal je maar gebeuren, jonge mensen, dat je zaterdagavond in een of andere kroeg of bar onthangt met je pilsje voor je. En dat het dan ineens tegenover je aan de muur komt te staan. God heeft je leven geteld. En God heeft je gewogen en God heeft je nou te licht bevonden. En daarom word je door hem verworpen voor eeuwig. Alleen, dat wordt niet alleen maar in de kroeg gezegd. En niet alleen maar in de feestzaal van de wereld, het klinkt ook hier in de kerk. Het kan zomaar midden in je leven, wat kan God met zijn woord ons levensprogramma onderbreken? Wat kan God ons ineens stilzetten? Soms op een hele bijzondere manier. Door zo'n tegeltje dat een moeder in haar handen krijgt. Moeder die haar kinderen niet heeft geleerd om de Heere te zoeken. En die dan ineens leest, ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. En die als het ware een klap op haar hoofd krijgt, omdat ze moet zeggen, o God, dat heb ik nooit gedaan. Zomaar ineens door je trouwtekst, die je na jaren weer eens een keer onder je ogen krijgt. Onderweg door een lied uit je autoradio, een herinnering dat zo'n moeder vroeger thuis altijd. Door een kinderstemmetje, zomaar ineens onderweg. Mevrouw, houdt u ook van de Heere Jezus? Kan soms zomaar ineens, gemeente, dat God zijn woord gaat schrijven aan de wanden van ons levenshuis. Dat God dat doet door een dokter die zegt, u moet geopereerd worden en die er een zorgelijk gezicht bij trekt. Door een hartinfarct, door een doodsbericht, uw dagen zijn geteld. En uiteindelijk doet God het vanmorgen ook, gemeen. God doet het vanmorgen door zijn woord, hij schrijft dat woord aan de wanden van ons levenshuis. Moet je niet gewoon vinden, het is iets bijzonders, God schrijft. God zegt, ik tel uw leven. Ik zet het vanmorgen dus allemaal op een rijtje. Uw woorden, uw gedachten, uw werken, uw daden. Alles stel ik op. En dan ga ik het wegen. En ik weeg anders dan de mens. God zet ons in de weegschaal, gemeente. Naar welke kant slaat hij dan door? Wat zal de uitslag van dat tellen en wegen door God van ons leven zijn? Voor elke onbekeerde zal er onderkomende staan. Te licht bevonden. Voor iedereen die de Heere Jezus niet waarachtig kent. Zal er onder komen te staan, deze gaat naar het oordeel, hij wordt verworpen. Niet omdat je niet netjes hebt geleefd, niet omdat je niet in de kerk bent geweest, maar in de feestdag van de wereld. Wat dat betreft, gemeente, soms lijkt het erop alsof onbekeerde mensen nog netter leven dan bekeerde mensen. De fariseeën die komen in de Bijbel wat dat betreft er beter van af dan de hoeren en de tollenaren. Maar het merkwaardige is dat God anders oordeelt. Wij zeggen het is erg als je naam in de krant komt vanwege diefstallen, vanwege moord, of als je er met een vrouw van een ander vandoor gaat. En daar raken we er niet over uitgepraat. God zegt het is erg als je mij niet verheerlijkt. Daar raak ik niet over uitgepraat. Dat vindt de Heere zo erg gemeen. Dat hij zegt, zo'n leven is in mijn ogen waardeloos en zinloos en doelloos. En waar zullen wij blijven? Wij die niet alleen weten wat Belshazzar wist, maar die zoveel meer weten, die weten immers ook van Jezus Christus, die gekomen is om God te verheerlijken in de zaliging van zondaren. Als God de maatstaf die hij over Belshazzar aanlegt, gaat toepassen op ons leven, gemeente. Kunt u dan bestaan? Kun jij nou echt zeggen dat jij de Heere hebt gegeven alles wat hem toekwam? Is het dan echt zo dat wij ermee klaarkomen en dat we geen verontschuldiging nodig hebben? En dat terwijl we geweten hebben, gemeente. Terwijl we het zo goed weten. En zoveel meer dan Belshazzar, hier komt het op aan, gemeente, wie zal bestaan in het oordeel? Och, wie anders dan de Heere Jezus alleen, de enige die kon zeggen, Vader, ik heb u verheerlijkt en uw naam bekendgemaakt op de aarde. En wie kan er anders bestaan dan allen die tot deze Heere Jezus de toevlucht hebben genomen en die het eigendom van deze Heere Jezus zijn geworden? Hij heeft immers het werk volbracht als borg en als middelaar. Zijn werk komt ten goede aan zijn volk en dat werk dat is zo groot en dat is zo heerlijk. Dat de zijden het geloven gaan beleiden. God ziet mij aan in hem. En nu ziet God mij even als had ik nooit zonde gehad of gedaan. Ja, als had ik al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. In zoverre ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem. Gemeente, wij worden in dit ernstige hoofdstuk teruggeworpen op hem. De enige die verlost van de toekomende toren. Omdat zijn bloed de schuld bedekt. Omdat zijn geest die nieuwe gehoorzaamheid leert. Die doet vragen naar de Heere. En die leert smeken, o God. Wilt u zelf voor uw eigen eer zorgen in mijn leven? Als God gaat oordelen, gemeente, dan is er maar één schuilplaats. Achter de Heere Jezus. En als de Heere zijn woord in ons leven laat vallen, dan doet hij dat om ons zo te laten schrikken, dat we de toevlucht gaan nemen tot deze Heere Jezus. En zeggen, o Heere, laat mij rusten in uw schouw. En laat me steunen op uw trouw waar het bloed door u gestort mij de bron des levens wordt. Belshazzar doet dat niet. Belshazzar heeft de weg wel geweend. Maar hij is hem niet gegaan. Oh, die Belshazzar is wel diep onder de indruk geweest van de preek van Daniël. En hij zegt, het is een prachtige preek. En hij verheerlijkt de prediker en hij hangt hem allerlei sieraden om de hals. En hij benoemt hem tot de derde heerser in het koninkrijk. En hij toont daarmee dat hij helemaal niet heeft geluisterd naar de boodschap van wat Daniël heeft gezegd. Dan komt het einde. In diezelfde nacht werd Belshazzar der Chaldeeën koning gedood. Lijken wij vaak niet griezelig veel op die koning Belshazzar, gemeente. Dan komen we uit de kerk en we zeggen wat een mooie preek, of we zeggen het was geen mooie preek. We zeggen wat een fijne boodschap, of het was geen fijne boodschap, wat een beste domer is. Maar wat schiet je ermee op, gemeente, als het woordje niet brengt waar je wezen moet en als dat woordje niet tot waarachtige bekering leidt? Die mensen die zitten toch hier? Mensen die vanmorgen in de kerk zitten, maar vanmiddag hun plaats weer leeg laten zonder dat het eigenlijk moet. Omdat ze de Heere niet herkennen als hun koning ten diepste in hun leven. Die zitten toch hier? Mensen die zeggen, de preken dan in de schuilplaats, het kan niet beter. Maar ondertussen verandert er in hun leven niks. En komt er geen verootmoediging en geen vernedering voor de Heere. en komt er geen verheerlijking van zijn naam. Soms zijn ze diep onder de indruk. Maar morgen gaan ze over tot de orde van de dag. En soms zeggen ze, het is ons weer goed aangezegd vanmorgen, wat een ernstige preek. Moeder, heb je nog koffie? Maar als het dan eens de laatste keer is, gemeente, de laatste waarschuwing, en als dat laatste vers nou eens heel concreet op u of op jou van toepassing is, zodat we onze naam moeten lezen, in diezelfde nacht werd die en die gedood. Wat dan, mijn onbekeerde broeder en zuster? Wat dan, mijn jongen en meisje die aan de Heere Jezus nog altijd voorbij loopt, die misschien niet eens de feestzaal van de wereld opzoekt, maar die ook niet hem zoekt bij wie het leven is? Ach, de Heer is zo neerbuigend goed dat hij vanmorgen eerst een woord nog schrijft op de wanden van ons levenshuis. Om het eerst nog eens een keer te zeggen en eerst nog eens een keer te roepen, zoek mij toch en leef. Er zijn twee feestzalen, gemeente. Die ene, daar zijn we vanmorgen een poosje geweest. Dat is de feestzaal van de wereld en daar wordt groot feest gevierd. En dat feest dat gaat door, ook na angstige ogenblikken. Zoals de schoonheidskoning in en uit de Lufthansa toestel dat gekaapt werd en dat bevrijd is. Als God het niet verhoedt, ook wel weer verder zullen gaan met een dans op de rand van de afgrond. Alsof er nooit wat gebeurd is en de dood niet vlakbij ze is geweest. Maar dat feestgezang dat breekt af. In de angstschreeuw van hen die in het laatste oordeel de rechter zien verschijnen. En dan het moeten beseffen. We kunnen voor hem in der eeuwigheid niet bestaan. En dan zeg ik mijn jongen, mijn meisje, mijn broeder en zuster met je grote mond. Als die brave koning Belshazzar, die zo'n grote mond had, al zo stijf van schrik op zijn stoel zit, als hij alleen maar een paar vingers van de almachtige God ziet. Waar zullen wij dan blijven wanneer die almachtige God in zijn stralende lichtglans voor ons verschijnt? En er is nog een feestzaal. Dat is de feestzaal waar het slot van de Bijbel ons op wijst als dat Babel gevallen is en de feestzaal van de wereld is ondergegaan in het vuur van de hel. Feestzaal van de bruiloft des lams in het vaderhuis. Dat feest begint waar een verloren zoon, een verloren dochter thuis komt en met schuldbelijdenis valt in de armen van de vader. Dat feest begint, waar de droefheid naar God groeit over de zonde die tegen God heeft doen zondigen en die God heeft versmaad en die doet beleiden. Heere, we hebben u niet verheerlijk, we hebben u onszelf gezocht alleen. Dat feest begint met de tranen over de zonde soms. En die tranen die worden aan de feesttafel nog wel eens geschreid. Zoals die jongen ze geschreid zal hebben toen zijn vader het zei. Deze mijn zoon. Verloren maar gevonden. Dood maar levend geworden. Maar dan begint het ook pas. En ze begonnen feest te vieren, zegt Jezus. Met andere woorden. Dat feest, dat houdt nooit meer op. Nou vraag ik het vanmorgen. Op de man en op de vrouw af. Nou vraag ik het vanmorgen. En we zijn maar veel te veel, maar anders zou ik iedereen persoonlijk willen aanwijzen. En uit naam van God recht in de ogen willen kijken. Zeg nou eens. Ben je nou nog niet liever een dorpelwachter in het huis van God, dan dat je lang mag wonen in de tenten van de goddeloosheid? Zeg het nou eens eerlijk, voor het aangezicht van die God, die komt om te oordelen. Wil toch niet stug, gelijk een paard weer streven. Want wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op hem betrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldadigheid. Amen.